Hallo, hallo. Goed, hè?
Ja, goed.
Oké.
En ook daar bij die laptop is op de bediening dan?
Ja.
Het doorklikken. Dan kan je beter daar zitten en dan...
Microfoon nog even uitzetten of niet?
Ja, dat lijkt me.
Goedenavond, dames en heren. Het is 7:30 geweest. Wij gaan beginnen met de informatiebijeenkomst over passend onderwijs. Mevrouw Astrid Ottenheim, directeur van het PPO Noord-Kennemerland, zal ons daarin meenemen. En indien gewenst zijn aan haar vragen te stellen. En ik neem aan ook aan de wethouder. Ja. Dan zie ik nog een vreemd gezicht voor mij. Wellicht kunt u zich ook nog even voorstellen. Oké, dank u wel. Mevrouw Ottenheim.
Ik heb hem aangezet. Nu doet u het. Nou, ja, nu is het wel heel hard. Hè? Nou, welkom dat ik hier mag. Fijn, dank dat ik hier mag spreken en wat kom vertellen over. Een ingewikkeld onderwerp, maar wel heel boeiend, onderwijszorgarrangementen. Ik ben inderdaad de directeur van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Noord-Kennemerland. En Bergen is een van de 5 gemeentes van Noord-Kennemerland. En dat is ook eigenlijk dat ik hier sta, illustreert eigenlijk ook meteen de samenwerking die wij bij de samenwerkingsverband, ook het VO, het voortgezet onderwijs, eigenlijk hoe we intensief samenwerken met de 5 gemeentes. En als we het over hebben over onderwijs-zorgarrangementen, is dat essentieel. Ik wil jullie meenemen in eigenlijk het waarom, hoe en wat van onderwijs-zorgarrangementen. En tussendoor kun je ook vragen stellen. En soms zal ik zeggen, dat komt straks terug, maar dat horen we dan wel. Oké? Okay? Nou. Eigenlijk als je kijkt naar de grondvraag bij waarom onderwijs-zorgarrangementen, denk ik ook altijd van ja, waarom moeten we nou inclusief denken en werken? En want een arrangement mag niet zo zijn dat het aanbod gericht is, maar dat het aansluit op wat kinderen, jongeren nodig hebben. En daar ga ik jullie ook een stuk in meenemen. Nou eigenlijk, we hebben... Ook als ik het heb over van het PO naar het VO, we hebben allerhande leeftijden van 4 tot en met 18 en in het onderwijs. En wat belangrijk is, kinderen zijn altijd verschillend. En wat heel essentieel is, zien we en begrijpen we ze ook. Van de week was ook een uitzending over het transferium in Heer Hugo Waard. En wat je eigenlijk de boodschap, want het waren allemaal portretten. De boodschap van die kinderen was, zie mij hoe ik ben en dat ik een mens ben. Dat vond ik kenmerkend aan die uitzending. En ook is ook wel heftig om te realiseren dat 2 van die geïnterviewde jongeren niet meer leven. Dus het schetst even ook de problematiek. Waar deze jongeren mee zijn. En ze vragen, zie mij als mens. En ook met kansen en mogelijkheden. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke oproep was van die documentaire. Nou, als ik kijk even naar van ons samenwerkingsverband. Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Even wat facts en figures. We hebben 105 scholen in Noord-Kennemerland. Daarvan zijn 7 speciaal onderwijsscholen en 7 speciaal basisscholen. Die voornamelijk in Heer Hugo Waard en in Alkmaar. En we hebben 98 reguliere basisscholen door alle gebieden, door de hele wijk heen. Of door heel Noord-Kennemerland. Onze missie. Oh ja, wat ook nog belangrijk is, we werken met 14 schoolbesturen, vormen we het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is ook, de eigenaren van het samenwerkingsverband zijn de schoolbesturen. Dat is ook bij wet vastgelegd. Ja? Dus die moeten samenwerken en we werken samen met de 5 gemeentes. En wat willen we met die samenwerking bereiken? Eigenlijk dat een aantal kinderen die meer vraagt van het onderwijs, dat we dat ook kunnen bieden met elkaar. En we willen eigenlijk dat elk kind perspectief heeft. En perspectief staat op dat ik me kan leren en ontwikkelen. Dat ik er zin in heb en hoop in heb. Hè, dat ik vooruit kan zien. Maar dat staat ook voor dat perspectief van de leerkracht en ook van de ouders. Want als die er geen hoop en geen fiducie in zien, ja, hoe moet dat kind dat dan hebben? Dus die drie dingen horen eigenlijk bij elkaar. En de maatschappelijke opdracht die daaronder ligt, is samen leren leven, samenwerken aan een inclusieve maatschappij. En dat heeft Nederland ook bekrachtigd in de kinderrechtenverdrag van het VN. En eigenlijk als een van de laatste. Ja? Als ik dan kijk naar passend onderwijs. Dus die wet is 1 augustus 2014 ingegaan. En dat is een van de vier transformaties. Want de andere drie transformaties zitten in het sociale domein. En dat gaat om de jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. En dat is watgeen wat ook onder de gemeente valt, om daar vorm aan te geven. Maar die vier transformaties, of die transities, die zijn eigenlijk vormen de één transformatie. En dus een hele nieuwe manier van kijken ligt daaronder. En dat is ook iets wat we moeten realiseren. En als ik kijk nou ook in de media en de beeldvorming, ik zal straks ook iets zeggen over de beeldvorming, hoe de werkelijkheid hier is. Maar dat vergt, je krijgt reuring ermee, je krijgt nieuwsbericht, je krijgt ook emotionele benadbeelden. Want het is een hele verandering van denken en van werken. En dat denken, ja, dat vraagt wat. Want we willen minder vanuit labels gaan denken. En minder vanuit het medische model. Maar meer naar wat zijn de mogelijkheden van die leerling. En je ziet ook, dat is een hele beweging, ook binnen de WHO, over de definitie over gezondheid en ziekte. Was de oude definitie meer vanuit belemmeringen en vanuit ziekte geformuleerd. En nu zie je de tendens, de discussie, dat we het meer moeten hebben over gezondheid en welbevinden. En wat houdt dat dan in? En dat is dus echt, er zit een fundamenteel andere benadering van kijken naar ons als mens en in wederkerigheid met die samenleving. Als ik onduidelijk ben, moet je dit zeggen. Hè? Daar zijn we, werken we aan. Hier heb ik een vage dia. Die het hele vage waar niks op te zien is, had ik wel. Want ik wilde jullie ook meenemen even in de statistieken. Dit is niet leuk om naar te kijken, dus ik pak het even hier. Jullie krijgen nog de presentatie, ook in PDF krijgen jullie gestuurd. Ja? Ik wil even een paar cijfers. Want als ik kijk in de beeldvorming in Nederland, dan zien we, er moeten meer kinderen met zorg in de klas. Als ik kijk naar het aantal verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs in Noord-Kennemerland, is dat niet gedaald. Als ik kijk, we hebben wel af en toe zo'n fluctuatie, maar als ik grosso modo kijk, is dat bijna gelijk gebleven. En als ik dan nog beter ga kijken, zelfs dit jaar is hij een beetje gestegen. Als ik, ja? Ja, mag je? Nee, ik kom wel dadelijk op een ander iets, een ding waar ik met de cijfers mee aan het puzzelen ben om te kijken hoe dat verklaart. Maar ik ga even mijn, kom ik dadelijk nog daar even op terug. Als je kijkt naar het totaal aantal leerlingen in het Noord-Kennemerland, is dat langzaam aan het dalen. Als ik kijk naar het aantal verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, is dat niet in dezelfde verhouding aan het dalen. Dus dat betekent dat ik ook relatief in verhouding eigenlijk iets meer kinderen naar het SO-SBO gaan. Wat is dat percentage? Hè? En hoeveel kinderen zitten er dan? Nou, dan heb ik het eigenlijk over ongeveer 2,5%. Er gaan ongeveer iets meer dan 300 leerlingen naar het SO en ongeveer 300 leerlingen naar het SBO. En samen is dat van de hele populatie ongeveer 2,5%. Ja? Als ik kijk naar de ondersteuningsvragen die scholen stellen, dan heb ik het ongeveer over een arrangementen die we van december tot en met maart hebben uitgevoerd, zijn dat ongeveer 458 arrangementen voor leerlingen, individuele leerlingen. Daarnaast hebben wij ook nog groepsarrangementen. Dat zijn er 50 geweest in die 4 maanden. En we hebben 5 innovatieprojecten. Als ik kijk naar het beeld, die 458 individuele ondersteuningstrajecten, arrangementen, dan is dat 2,3% van de leerlingen. Dus als ik een school heb van gemiddeld van 100 leerlingen, gaat het over 2,5 leerling. En we hebben het manier van werk ook zo ingericht dat de scholen bij ons ook komen met de vragen. We hebben geen slagboom, we doen niet meer aan de diagnostiek, alleen als het echt nodig is. Dus ze kijken echt heel erg onderwijskundig met de professionals, hè, de leerkracht, de intern begeleider en de ouder. En als die maken samen een plan en als dat oké is, dan regelen we dat gewoon. Dus dat is heel low profile. Ja.
Oh. Mevrouw Otto.
Dank u wel. Ja, u zegt er is een verschil tussen doorverwijzen van arrangement naar speciaal onderwijs. Kunt u iets van een indicatie geven waarop dat is gebaseerd? Wanneer is het een arrangement en wanneer is het speciaal onderwijs?
Ja.
En kunt u ook iets vertellen over wanneer... Dat, hoe dat gaat als het een grensgeval is, waar dat inderdaad op baseert. Dankjewel.
Ja, waar baseren we dat op? Daar hebben we heel routes, daar kan ik eigenlijk nog een college over geven, maar ik probeer het heel kort te doen. Op het moment dat een school zegt, en of ouders, of beide, hè, zeggen van nou, we hebben zorg om deze leerling. Het ontwikkelt zich niet zoals wij dat eigenlijk graag zouden willen of verwachten. Of we hebben signalen, hè, het niet pluisgevoel. En we hebben er alles aan gedaan op de school, binnen de mogelijkheden die we hebben. Dan hebben we een consulent, de IB'er neemt daar contact mee op en dan hebben we een MDO. En die consulenten die zijn in dienst van het samenwerkingsverband. Ik kom straks er ook nog een keer stuk op terug hoe dat is ingedeeld bij ons. En eigenlijk, die hebben IB'ers van de scholen, die hebben heel nauw contact. Nou, dan wordt een MDO, een multidisciplinair overleg gepland. En dan gaan ze met elkaar, met de ouders, en als het goed is ook met het kind, gaan ze analyseren wat is nu aan de hand, wat hebben we dan nodig en naar welk perspectief gaan we toewerken. Hè? En dat leggen ze kort vast. Hè? En vervolgens ga je daarmee aan de slag. En dat is meestal in eerste instantie een arrangement op de basisschool. Dus als ik het heb over die 458 arrangementen, zijn dat individuele arrangementen op een basisschool. Ja?
Sorry, mag ik een vraag stellen, voorzitter? Oké. Het gaat niet automatisch direct naar speciaal onderwijs. Het begint altijd eerst op de basisschool. Dat is even mijn vraag.
Dat in principe wel, mits je denkt van, want die situaties hebben we ook. Dit is zo intensief. Of er is iets gebeurd, hè, je kan van alles, dan doen we dat. Wij hebben wat dat betreft, proberen wij echt te kijken wat is nodig. En daarop stemmen we het af. En het gaat altijd ook in overleg met de ouders. Wij geven geen wij moeten als samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring afgeven wanneer een kind naar het SBO of het SO moet. Maar we doen dat altijd met instemming van ouders. Wij zeggen ook, op het moment dat je zegt van, ouders die willen dat nog niet, gaan wij geen TLV afgeven. Dat is een hele bewuste keuze. Want dan zeggen we, dan is er nog geen overeenstemming. Dan betekent dat de ouders er andere beelden over hebben. Dus dan moet je naar nieuw gaan kijken. Ja? Dus dat is in principe de basis. Ja? Dus het gaat altijd in overleg. Verder is ook altijd het moment dat je denkt, oké, de basisschool, het lukt daar niet meer. We hebben alles gedaan binnen onze mogelijkheden. En je wilt naar het SBO of het SO, je denkt dat daar de passende plek is. Dan komt het SBO, SO, komt mee in het MDO. Dus die routes zijn helemaal op elkaar afgestemd. Dat doen we ook wanneer we denken er is jeugdhulp nodig. De jeugdcoaches of de CJG, die hebben nauw contact met onze consulenten. Die werken nauw samen, dan wordt er gewoon geschakeld. He? Ja? Maar ik was even nog over die cijfers. Dat is jammer dat ik die grafieken niet kan laten zien. Maar dat is dus, als ik kijk naar wat ik zie in de beelden die in de media. Passend onderwijs, dat zijn de helft van de klas is kinderen met zorgleerlingen. Ja, die beelden herken ik niet. Ik herken ook niet het beeld van dat de minder kinderen naar het SBO of het SO verwezen wordt. Vandaag was een publicatie van de Rekenkamer. En de Rekenkamer die geeft aan, ja, die laat een staartje zien van het aantal rugzakjes in 2013. Op 1 oktober 2013. En die heeft een staartje met het aantal OPP's in 2015. Nou, voor mij kloppen die twee cijfers niet. OPP's is een ontwikkelingsperspectiefplan. Heel goed, ik zag de signalen. En dat is gewoon een plan die je samen afspreekt. En je gaat kijken naar waar willen we naartoe werken, het doel, je focus en dan ga je een plan opmaken. Ja.
Wat is het verschil tussen een rugzakje en een OPP?
Ja. Een rugzakje is de, voor 2014 hadden we allemaal rugzakjes. En die waren landelijk geregeld. En op het moment dat je dat een school of ouders en ouders zagen, nou, dit kind heeft iets extra's nodig op school, dan had je hele stapel vragenlijsten. Ik heb zelf ook een kind met een rugzakje gehad, maar dan op het voortgezet onderwijs. Dus ik weet hoe het toen ook invullen was. En dat was echt een hele stapel papieren. En dan ging er iemand ergens van een grote commissie, waar je niet bij was, die ging beoordelen of die slag.
Ik denk dat de batterij is.
Hallo.
Kan het zijn dat de batterij op is?
Nou ja, daar ga ik zitten. Excuus. Wat de vraag nog even. De verschil tussen rugzakjes en individuele arrangementen. Eigenlijk wat we nu doen is dat we veel sneller kunnen schakelen. Je hoeft niet zo lang te wachten. Dit wordt ook allemaal opgenomen, hè? Iedereen denkt thuis, hilarisch, dit. Ja, nee, geeft niet. Het is de techniek, hè? Nou, nee, we waren met het verschil tussen rugzakjes en arrangementen. Dus bij rugzakjes was ook landelijk gefinancierd en dat was bijna een open eindfinanciering. En wat gezien werd, dat er steeds meer rugzakjes kwamen, maar ook steeds meer verwijzingen. Dus we zagen dan niet dat dat iets oploste. Het effect, hè, de effectiviteit ervan, was onduidelijk. En wat er ook was, er werd steeds meer medische labels. Steeds meer kinderen met diagnoses. Dus je zag de hoeveelheid diagnoses ook toenemen in het onderwijs. Nou, als je nu kijkt naar hoe we het nu doen. He, want soms denken mensen wel eens passend onderwijs is een bezuiniging. Dat is niet. He. Als ik kijk over BV Nederland, dan is dat niet. Als ik kijk naar bepaalde gebieden, daar zitten wel wat verschillen in. Want we hebben gebieden met een positieve verevening en gebieden met een negatieve verevening. Maar nu de arrangementen. Dankjewel. Nu de arrangementen. Gaat dat? De arrangementen die op basisscholen dus extra ondersteuning bieden, doen wij nu ook. Alleen die is drempeloos. De scholen zeggen, ik heb zorg. En dan ga je samen om de tafel om goed te analyseren wat is er nu aan de hand en wat heeft dit kind nodig. En dan maken wij ook dat budget meteen vrij. Dat gaat echt een heel snel.
Ja, ik wil nog even terugrefereren aan wat u zei over wat in de krant staat. Dat er heel veel beleving is, dat er veel... want ik zit eventjes van, ja, wat verstaat u onder een zorgarrangement en wat hoor ik van leraren? Want ik zit bijvoorbeeld dyslexiebegeleiding zit ook als een zorgarrangement of is dat gewoon apart buiten de school? En hetzelfde geldt met bijzonder slimme kinderen. Dat soort arrangementen heb je ook allemaal. Dus het is een beetje ook afhankelijk van wat u onder een zorgarrangement verstaat.
Ik ga nu wel even technisch worden, maar dat komt door de vraag. Dat geeft niet. Kijk, want u vraagt naar dyslexie en naar hoogbegaafdheid. Kijk, als ik zeg van, wat wij ook met elkaar hebben afgesproken, dat wat kan een reguliere school, moet die in zijn pakket hebben? En dat heet dat pakket, wat de standaard pakket, zou ik maar zeggen, heet basisondersteuning en lichte ondersteuning. Dat is wat een school goed in is en wat hij binnen zijn pakket heeft. Wat we wel goed kijken, dat arrangement geboden wordt met wat de school aanvullend is en wat de school niet kan. En dus daar kijken we naar. Dus je moet ook kijken naar, als de school zegt, ja, dit is een grens, ik wil wel dit kind op de school houden, maar ik heb er alles aan, dit lukt mij niet, dan is er sprake van een arrangement. En dan heet het extra ondersteuning. Ja? Ik kan dat nog wel, want anders wordt dat heel ingewikkeld. En dus als ik het heb over hoogbegaafde kinderen, en ik heb het over een plusklas, hè? Dus dan ga je, en kinderen gaan dan één keer in de week, krijgen ze hoogbegaafde leerlingen extra uitdagende lessen, dan hoort dat bij die lichte ondersteuning. He, dus dat is wat de school zelf moet doen. Maar als we het hebben van, ja, de vraag is complexer, dat zijn kinderen die gewoon psychisch vastlopen en misschien ook nog wel eens daardoor thuis komen te zitten, he, dan is het veel complexer en dan krijg je dus ook een arrangement voor op de basisschool mogelijk. En die dingen doen wij ook. Ja?
Het eerste doet u niet en dat doet de school zelf. En het tweede doet u wel.
Ja, en wat de school zelf doet, wat zijn aanpakken die hij heeft, die legt hij ook vast in het schoolondersteuningsprofiel. En zo zie je ook dat elke school een ander profiel heeft. Dat is ook een verplichting wat de school moet laten zien. Welke aanpakken heb ik in huis en hoe doe je dat? Nou, dat is wat de school ook zichtbaar moet maken. Ja? En dat is de basis en de lichte ondersteuning. En er zijn verschillen tussen scholen.
Mevrouw Otter.
Ja. En die schoolondersteuningsprofielen,
ja,
die worden gefinancierd door binnen hun eigen budget.
Die schoolondersteuningsprofielen maakt zichtbaar wat een school zelf kan. En dat maken ze ook zelf zichtbaar, want ik kan niet vertellen, daar ga ik ook niet over, wat hun visie is en welke aanpakken ze in huis hebben. En wat natuurlijk ook belangrijk is, dat halen ze uit hun eigen lump sum middelen. Dus dat is de basis en lichte ondersteuning. Ja? Dus als je kijkt bij ons op de website, ik heb daar ook een link onder zitten, dan zie je ook een soort piramide. En dan zie je de piramide, hoe die ondersteuningsstructuur is opgebouwd. Dus dat je basis en lichte ondersteuning is, dat is wat scholen zelf doen. Dat leggen ze ook zelf vast. Wij nemen die wel in en leggen die ook op elkaar om te zien hoe verhoudt zich dat? Wat kan iedere school? Is dat een beetje dekkend? Ik roep ook altijd, jongens, ben alsjeblieft divers. Want als iedereen hetzelfde doet, ja, dan hebben we niks meer te kiezen. Dus hoe meer we iets te kunnen kiezen, hoe beter dat is. Ja? De slag die we nu wel aan het maken zijn in onze doorontwikkeling is ook om veel meer te gaan kijken naar die populatie. Welke populatie heeft een school? En matcht die kinderen en ouders nodig hebben, matcht dat ook met de aanpakken die een school in huis heeft. Want dat is wel een belangrijke. Ja? Ja, het is een... Ja? Dus...
Mag ik overstellen?
Ja?
Het gaat ook over de populatie van een school, hè? Begrijp ik dat u zegt. Gaat het bij jullie ook over de populatie van een wijk en de interactie tussen de scholen?
Exact. Dat is ook maar, dan, die monitoren we ook. En we zijn steeds beter ook om te kijken van wat zijn nou die verschillen. Dus wij brengen ook alle vragen die scholen hebben, brengen we ook in beeld. Wij hebben een wijk- of dorpsgerichte aanpak. Ons samenwerkingsverband is verdeeld in 8 werkgebieden. Daar heb ik straks ook nog een plaatje van. En elk werkgebied, dat moet je zien, dat is meer een soort postcodegebied. Bergen is 1 werkgebied bij ons. En dat komt, die gebieden komen ook precies overeen met jeugdhulp. Zodat ook die samenwerking tussen consulent van het samenwerkingsverband en jeugdhulp kan plaatsvinden. En je hebt daar een scholengroep die ook met elkaar samenwerken en met elkaar ook dingen uitwisselen. Wat doe jij? Hoe doe jij dat? Van elkaar leren. En ze hebben ook een budget voor passend onderwijs per werkgebied. Zodat zij ook in staat zijn om lokaal te anticiperen op dat wat zij nodig hebben. En dat brengen wij in beeld. Vanochtend hadden wij bijvoorbeeld een werkgroep monitor en preventie. En daar zijn we aan het kijken, kunnen we ook niet de gegevens van de GGD, de gegevens van CBS, de gegevens van bijvoorbeeld kinderen in tel. En al die gegevens om die bij elkaar te brengen en te kijken van hoe zit dat nou met die populatie. De privacy is daarbij geborgd. Ja? Ik hoorde hem. Ik heb goede oren dan. Maar die is daarbij geborgd. Hè? Dus, want je moet, de GGD zegt altijd van ja, je moet nooit meer dan 5, want anders wordt het gedetailleerd. Maar wij in de gegevens, wij gaan geen kinderen. We zorgen daarvoor dat dat niet zichtbaar is. Ja? Dus zo proberen we steeds beter grip te krijgen. Hoe ziet dat de populatie in een werkgebied uit? En daarop te anticiperen.
Ja, mag ik nog even nog een vraag stellen? Want ja, we hadden het net over dat schoolondersteuningsprofiel. En een aantal jaar geleden was het binnen elke school echt een pogen om te zoeken naar dat profiel. En te vergelijken met andere scholen in de wijk. Hè. Dus er kwam eigenlijk nog niet één school kwam daaruit. Ja. Maar dat wordt nu dus empirisch, gewoon door de ervaring wordt dat opgebouwd.
Deels door de ervaring en wat we ook hebben gedaan, want de oude schoolondersteuningsprofielen die voor de ingang van de wet passend onderwijs gemaakt waren, waren voor ons niet vergelijkbaar. Iedereen had een eigen vorm met een eigen indeling. En ik kon ze niet op elkaar leggen en kon kijken van ja, wat kunnen basisscholen met elkaar in een gebied. Nou, nu hebben we met elkaar een nieuw schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld. Waarbij de populatie wordt geanalyseerd, niet alleen op de leerlingen en de onderwijsbehoeften of de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Maar we kijken daarbij ook naar de populatie van ouders, verzorgers. Hoe ziet dat? Welke ondersteuningsvragen hebben die? En we kijken ook naar het sociale netwerk, de context. En we kijken ook naar wat voor ondersteuningsvragen, behoeften hebben, heeft die sociale context. Nou, en dan ga je, als je dat in beeld hebt gebracht en je weet, dit zijn de aanpakken die de school in huis heeft, dan kun je gaan matchen. En dan kun je ook gaan kijken van, hey, bepaalde tendensen. Oh, maar dit is een heel, ik denk, sommige populaties van scholen, ja, we hebben iets heel anders nodig dan wat reguliere basisscholen vaak kunnen bieden. Hè? En we hebben ook dan beter een beeld wanneer een school een andere type populatie gaat krijgen. Want wij zien dat in de type ondersteuningsvragen ook.
Ja? Mevrouw
Blanken. En dan ga ik door, ik ga nog één vraag en dan ga ik door op de presentatie. Anders komt dat helemaal in het eind. Ja?
Het was de bedoeling dat ook dat er verwijzingen zouden plaatsvinden van de ene basisschool naar de andere basisschool. En gebeurt dat ook daadwerkelijk in dit samenwerkingsverband?
Het is groeiende, het is ontwikkelen, maar het gebeurt. En het gebeurt ook wat ik ook meer zie. Dat kijk, je moet ook voorstellen, zo'n werkgebied, zoals wij dat noemen, er zitten scholen bij met van verschillende schoolbesturen. We hebben werkgebieden waar schoolbesturen zitten met van 5 verschillende schoolbesturen. Dus die moesten ook wel even wennen. Want sommigen kenden wel de school aan de overkant van de website, maar nooit daar binnen geweest. En maar wat je nu ziet door de manier waarop wij dat doen, dat ze elkaar wel willen leren kennen en dat ze gaan uitwisselen. He, dus dat is wel een proces. En wat je ook ziet, dat ze bewust worden van ja, maar wij moeten hier ook op werkgebiedniveau ook een dekkend netwerk maken. Dus als de ene school een kind het misschien niet lukt, lukt het misschien wel op een andere basisschool, omdat hij misschien net andere aanpakken heeft. En dat zie je dat meer en meer gedaan wordt, maar is in ontwikkeling. Ik bedoel, we zijn net 2,5 jaar aan de slag. En als je ziet, ik ben altijd wel heel trots op wat scholen en schoolbesturen en jeugdhulp en wat we met elkaar toch doen. En dat we echt die beweging zijn aan het maken. Maar dat is wel een proces.
Ik wil eigenlijk een voorstel van orde doen.
Ja,
we zijn op dit moment, het is 8 uur, een half uur onderweg. We hebben mevrouw... is Astrid, aan Astrid Ottenheim is op dit moment aan slide 4. Mijn voorstel zou zijn om even de vragen op te sparen tot het eind en mevrouw Ottenheim haar presentatie te laten afmaken.
Doen we. Dat was ook een beetje mijn schuld. Oké. Als je ziet bij een kind, wij hebben, als ik die kijk naar die 5% kinderen waar wij eigenlijk mee bezig zijn, zijn meestal hele complexe zaken. En dan zie ik, je ziet ook dat heel veel mensen ook soms met kinderen te maken hebben. Ook hebben we wel eens ook gesprekken met de wijkagent erbij. En dat die ook wel eens bij een MDO aanwezig moet zijn. Dus... je ziet, heel veel factoren zijn van invloed. En wat even op een gegeven moment ook een ouder tegen mij zei, zei Astrid, ja, soms heb ik wel eens het idee dat iedereen zijn jas erover doet, maar dan is mijn kind onzichtbaar. En dat vond hij wel mooi wat met de NDO's gebeurt, met het multidisciplinair overleg. Dat eigenlijk dat we steeds meer met elkaar ook gaan begrijpen, wat zegt die ander? Want we die verschillende perspectieven van elkaar, die zienswijze van de ouders, de zienswijze van de school, de zienswijze van de opa en oma of wie dan ook, zijn wel heel erg belangrijke informatie. En we proberen van meerdere perspectieven te gaan kijken om, en het perspectief van het kind, zeer essentieel, om te kijken van nou, hoe zit het in elkaar en wat heeft het kind nou nodig? En dat is wel een hele belangrijke. Dus we gaan niet meer over kinderen praten, maar met kinderen en met ouders. Nou, soms, want soms is gewoon het onderwijsperspectief echt onvoldoende. Ik zat toen net, voordat ik hier naartoe kwam, had ik een overleg. Dat was ook een hele mooie van een speciaal onderwijsschool die met de Vijfhoek in gesprek was gegaan en eigenlijk ontdekte... van ja, die inbreng van die ander heb ik nog nooit over nagedacht. Als we het hebben over, ze vertelde, wij zijn zo bezig met leren en we gaan elk moment wat we kunnen benutten, gaan we aan de slag met dat leren. Maar soms heeft een kind even iets anders nodig en door bijvoorbeeld dat je meer een balans tussen spanning en inspanning en ontspanning gaat creëren. En die bracht iets in. En dat zijn ze ook gaan doen. En ze merkten van dat het kind daardoor beter ging leren. Dus je hebt echt die andere perspectieven heb je nodig. Ik denk, durf bijna te zeggen, als wij alleen van het onderwijsperspectief blijven kijken en niet het jeugdhulpperspectief er goed bijbrengen of het medische perspectief of wat dan ook, dat we en het ook niet de krachten gaan bundelen, dat we niet datgene gebruik bereiken wat we graag willen bereiken. En dat zo'n kind echt onderwijsfit is, participatiefit en dat hij dan de toekomst echt op een goede manier in die maatschappij kan opereren, kan leven in wederkerigheid. Want echt, onze beslissingen die wij nemen of niet nemen of vergeten te nemen, die hebben wel impact op kinderen. Vooral die hele kwetsbare groep. Nou, dus ik zeg eigenlijk ook altijd, ja, het gaat om passend onderwijs, passende opvoeding en passende zorg. Dat is echt die horen bij elkaar. En dan moet je ook goed onderscheid maken tussen wat is nou onderwijs en wat is zorg. Want als we in het onderwijs steeds meer zorgtaken gaan nemen, ja, dan wordt het wel druk. Als ik een kind heb met bijvoorbeeld complex gedrag, ik noem maar even gedrag als voorbeeld, en dan een leerkracht die is opgeleid om ervoor te zorgen dat dat kind ondanks dat gedrag toch kan leren. Maar is er niet voor opgeleid om te kijken hoe kunnen we nou dat gedrag dat dat kind dat gedrag kan ombuigen. Of leert daarmee om te gaan. Of whatever wat ook nodig is. Daar is een leerkracht niet voor opgeleid. Dus daar hebben we echt een andere professional voor nodig. En die moeten dan gaan samenwerken daarin. En dat is wel een nieuwe manier van kijken. Dus willen we echt succesvol, ook de kinderen op het SO of het SBO, succesvol zijn later en gewoon kunnen participeren in onze maatschappij, moeten we nu daarop ook investeren. En niet alleen de leerkracht daar het op zijn bordje zeggen en leggen en zeggen, ja, die leerkracht doet ertoe. We moeten wel die leerkracht ondersteunen en ook de juiste ondersteuning bijschakelen. En dat is vaak in zorg. En zorg zit meer op, ja, welzijn, welbevinden en gezondheid. Ja? En dan heb ik het over verzorging, medische zorg en begeleiding. En medische zorg is ook behandeling en therapeutisch, hè, dus denk ook aan psychiatrische behandeling of psychologische behandeling. Ja? Nou, wat hebben we hier afgesproken met elkaar? We hebben een gezamenlijke transformatieagenda, de 5 gemeentes met de beide samenwerkingsverbanden. En hebben we afspraken gemaakt, zodat we eigenlijk ook gewoon die onderwijszorgarrangementen willen gaan realiseren met deze doelstellingen. Dus we willen echt die krachten bundelen tot een ketenaanpak. Een ketenaanpak is altijd heel complex, want we moeten met heel veel partijen samenwerken, maar dat willen we stroomlijnen. En dat is ook onze ambitie. Die transformatieagenda, daar zit een link onder, daar kunnen jullie ook altijd naderhand opzoeken. Nou, ja, wat voor type onderwijszorgarrangementen kun je hebben en waar kun je ze hebben? Ja, dat kan echt op allerhande plekken. En dat is ook goed om die heel goed te, als we het hebben over onderwijszorg, om die ook heel goed, die verschillen daarvan, ook goed te blijven zien. Je kunt het hebben op preventie. En dan neig ik bijvoorbeeld preventie dat je eigenlijk in je standaard aanbod op de school, dat je een hele sterke pedagogiek hebt. Dat je ook denkt bijvoorbeeld, oh, deze school, daar zitten ouders in die wat veel meer opvoedvragen hebben. Nou, misschien moet je dan daar wat ook mee op de school mee aan gaan doen. Dat bedoel ik met preventie. Echt voorkomen, hè, de omgeving dusdanig inrichten dat, dat er geen uitval is. Maar dan heb je ook zeg maar een selectieve preventie. Dan ga je meer focussen op risico's. Dus het vroegtijdig signaleren heb ik het dan over. En daar ook iets mee doen. Hè? Want alleen maar vroegtijdig signaleren en er niks mee doen, dat is zonde van de tijd. Dus we willen vroegtijdig signaleren en er dan ook wat mee doen. Nou, dan heb je ook het geïndiceerde. Dan zit je meer al op de preventie, hè, op de eerste lijn. Dat is ook de speciaal onderwijsscholen. En Parlan als onderwijszorggroepen. Ja, dus je ziet, je moet ook echt kijken op verschillende niveaus. Op de basisschool, daar heb je het nog vaak over die preventie en zeg maar die vroegtijdige signalering. Dat is op een basisschool. En wij komen dan meer op het samenwerkingsverband hier ook om de hoek kijken. Ja? Nou, wat we zien, er zijn die arrangementen individueel, op groep. En we zien dat heel veel scholen verschillen. En op die verschillen moeten we gaan inspelen. We zien dat scholen eigenlijk ook andere type jeugdondersteuningsvragen hebben van jeugdzorg. Misschien ook van de opvoedpolie. En die verschillen, daar willen we meer op gaan inzoomen. Want dan kunnen we ook veel meer dingen voorkomen en het er gewoon al laten zijn. Dus jeugdonderwijszorgarrangementen kun je ook op de basisschool hebben, maar dat gaat meer op individuele leerlingen. Ja? We doen dat nu ook al. We hebben bijvoorbeeld, ik moet altijd even opletten dat ik inderdaad met die privacy, maar we hebben bijvoorbeeld ook ergens een kind en die heeft een complexere vraag en die is slechthorend en heeft ook nog een bepaalde aandoening. En dan zie je, daar komt ook een ambulant begeleider van Viertaal. Dan zie je, daar komt iemand van jeugdhulp ook om het gezin te ondersteunen. En dan zie je ook een stukje medische zorg, zeer gespecialiseerde medische zorg, ook om de school te ondersteunen. En een arrangement van het samenwerkingsverband. Dus je ziet, die dingen, die doen we al. Dan heb je ook onderwijszorgarrangementen op het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het grote voorbeeld is natuurlijk hier binnen dit samenwerkingsverband de Alk en de Ruimte. Dus Heliomare. Daar zitten kinderen vaak met ernstig meervoudige beperkingen. Maar we zullen in de toekomst zullen we veel meer zien dat we op de speciaal onderwijsscholen en de speciaal basisonderwijsscholen, dat we veel meer onderwijszorgarrangementen gaan krijgen. We zijn steeds beter in beeld, ja, wat echt werkt. En dat is denk ik een hele mooie ontwikkeling. Ja, en dan hebben we ook natuurlijk thuiszitters. Daar is ook een groep bij. We hebben de 5A, de vrijstellingen, waar we ook, we hebben hier in deze regio hebben 25 5A die een vrijstelling hebben volgens de norm 5A. En dat is meestal om een medische reden. Er is een jeugdarts die daar ook die vrijstelling geeft. En we zijn op dit moment met z'n allen, met de leerplichtambtenaar en de jeugdarts, ook samen met samenwerksverband aan het kijken hoe kunnen we deze kinderen in welke vorm dan ook gaan leren. En dat kan ook soms op een andere plek zijn. Dat hoeft niet altijd de school te zijn. Dus dat is ook iets waar we naar aan het kijken zijn. Nou, een tweede lijn is natuurlijk het voorbeeld van Triversum. Triversum is echt hoog geïndiceerd. Dan zijn we echt op het niveau van een tweede lijns behandeling. En wat wij nu hebben geleerd, hè, dat we dachten hier, ze hebben met behandeling bezig en dan is die behandeling klaar. En er werd ook wel eens gezegd, is uitbehandeld. Maar wat wij nu hebben ontdekt, nee, is een andere type behandeling is dan nodig. Hè, die hele intensieve begeleiding op Triversum is afgerond. En wij moeten kijken, die goede overgang, dat het kind niet zomaar opeens ergens tussen wal en schip valt. Maar dat welke behandeling, met een eerste lijnsbehandeling, heeft dit kind nu nodig. Dus we zijn steeds beter aan het kijken en aan het leren. Nou, ik had het er straks al gekeken, want wat een dekkend netwerk. Wij zijn steeds beter aan het monitoren. Dat doen we 3 keer per jaar. Maken we trimestersrapportages. Die kunnen jullie ook allemaal zien op de website. Ik heb net na 31 mei komt de volgende weer op de website. Daar heb ik toen straks ook die gegevens vandaan gehaald. Waarom doen we dat? Ook om te kijken en te zorgen dat er geen kind tussen wal en schip valt. We willen een dekkend netwerk met elkaar gaan creëren. En als we dat niet hebben, welke oplossingen gaan we bedenken? Dus we zitten ook niet meer te kijken naar aanboddenken. Want anders dan ga je een kind met een vraag in dat aanbod proberen te persen. Dat willen we niet. We willen maatwerk kunnen leveren. Maar dat betekent wel dat we de ondersteuningsvragen van kinderen, van scholen en van jeugd, dat we die goed in kaart moeten brengen. Nou, ik heb al verteld van die werkgebieden. Die 8 werkgebieden, die zijn daar natuurlijk ook een hele goede bron voor. Wij volgen dat ook. En hun vragen volgen we ook. Ja, en we werken ook als een netwerk met heel veel partijen. Het is echt, ja, die ketenaanpak, dat is echt wel hier een essentiële. Dat we snel gaan schakelen, niet volgens een aanbod denken, maar dat we de juiste mensen snel bij elkaar weten te vinden. En dat de bestuurders van de samenwerkingsverbanden en van de gemeente, dat wij dat faciliteren en ook financieel faciliteren, maar ook in de kaders van het beleid. En dat we niet voorschrijvend zijn, maar dat we de professionals met de ouders het proces laten lopen. Dat proces goed is. En goed gaat. Ben ik dat duidelijk in? Ja? Nou. We hebben vorige week thuiszitterspact ondertekend. Met elkaar. Dat is ook echt een gezamenlijk iets wat we hebben bereikt. En waar ik wel trots op ben. Want ik kreeg vandaag een mailtje van iemand. En die zei van, jullie hebben de ouders ook de positie gegeven in het thuiszitterspact. En dat gebeurt niet altijd. En dat is wel wat we iedere keer proberen, de driehoek, kind, ouder en leerkracht. Die willen we versterken. En die zit hier ook heel erg in. Dus we gaan niet over de mensen heen, maar met mensen meedenken. En echt samenwerken. We gaan niet vanuit macht en drang, maar we gaan wel vanuit verantwoordelijkheid. Dus we gaan soms, als we zeggen, ja, we komen niet tot een oplossing, dan blijven we ook zitten en aan tafel. We gaan niet stoppen voordat we een oplossing hebben. En dat is ook een afspraak die we hebben gemaakt. Nou, thema's. Ernstig meervoudig beperkte kinderen heb ik dus straks al wat verteld. In ontwikkeling bedreigen de kleuters, peuters en kleuters. Daar zijn we ook bezig met een onderwijszorggroep. Die hebben we ook een herschikking in gemaakt van Heren Gewaard en in Alkmaar. En we zijn nu nog in doorontwikkeling om het nog meer steviger body te geven. We zijn bezig met de thuiszitters. We hebben thuiszitters, daar hebben zelfs ook arrangementen waarbij kinderen, want dat is dan even niet anders mogelijk, thuis gaan leren. Dat financieren we ook, dat begeleiden we ook, maar wel altijd met een perspectief dat de kinderen weer naar onderwijs fit worden. Dus we werken wel altijd, waar willen we nou, welk doel willen we nou halen? Een beetje over 2 jaar en ook wat dichterbij, een kleine doel. Dus daar werken we iedere keer wel naartoe. Het is niet dat we dat zomaar doen. We hebben maar hele bewuste keuzes samen met ouders en kind. We hebben toen straks, heb ik al wat gezegd over die schoolzieke hoogbegaafden. Dan merkten we ook in één keer van, we hebben hier een aantal kinderen die gewoon schoolziek zijn geworden. Omdat die op een of andere manier het onderwijs niet aansluit bij wat zij nodig hebben. En de plusklas is niet dan voldoende. Nou, daar zijn we bezig om daar ook een met ouders weer. Met de verschillende partijen uit het samenwerksverband met de gemeente. Om te kijken van nou, wat zijn we gaan doen? En we zijn nu bezig om daar een groep in een basisschool te starten. Maar dat wordt dan wel een voorziening. Dus daar gaan wij ook een TLV voor afgeven. Ja, hier heb je heel wat verschillende groepen, nieuwkomers. Maar we zijn ook bezig, ik zie ook dat sommige kinderen wat moeilijker context hebben. En we zijn aan het kijken van, wat kunnen we daar aan mee doen? We hebben een prachtig project ook gehad met Skill 8. Heel veel in Alkmaar. Skill 8, waarbij leerlingen vanuit groep 8, die eigenlijk altijd in die extra begeleidingsgroep zitten. En die naar het praktijkonderwijs zijn gegaan en ook andere vakken hebben geleerd. En die eigenlijk hebben ontdekt, ik ben wel ergens goed in. En de leerkrachten merkten ook al het effect daarvan in de klas. Nou, zo zijn we ook steeds meer aan het kijken. Nieuwkomers, dat is wel nu, de instroom is minder, maar we zien wel dat er ook kinderen zijn met complexe vragen. En het gaat soms echt verder, niet in de meerderheid, in de minderheid, met kinderen met trauma's. En daar, dat is ook een ding waar je niet alleen met taal en met onderwijs een probleem, maar het is ook voor de gemeente een probleem. En hoe ga je dat het beste doen? Dus je ziet ook daar zijn combinaties van onderwijs en jeugdhulp nodig. Daar hebben we ook een netwerkgroep voor, zodat we voor het heel Noord-Kennemerland daar goed in kunnen schakelen. Het is allemaal in ontwikkeling, is allemaal nog niet perfect, maar we zijn er wel mee bezig. Ja, wat ik ook heb ontdekt, als we het over onderwijs en zorg hebben, dan moeten we ook soms denken, niet alleen aan leerlingvervoer, we willen ook zo dat leerlingen zo, ouders ook daar een rol in hebben, die participatiewet. Maar dan moet je wel kijken, hoe doe je dat dan? En hoe zorg je ervoor dat dat wel niet volgens macht en drang gaat, maar dat je gaat kijken, hoe kun je daar ook in begeleiden? Hoe kunnen we daar naartoe werken? En wat is dan wel mogelijk en niet mogelijk? Bij onderwijszorgarrangementen, ook voor zorggroepen, heb je soms leerlingvervoer nodig. Dus daar moet je ook, daar is ook iets wat wij geleerd hebben om dat goed mee te nemen. Tegenwoordig nemen we dat mee in de multidisciplinaire overleggen. Op het moment dat we denken, een kind moet naar een voorziening. Dan nemen we dat mee. En de ambtenaar van leerlingenvervoer weet dat ook en daar schakelen we ook mee. Dus dat is wel al een heel mooi gegeven dat je probeert dingen van de voorkant te regelen. En niet op het moment dat het een feit is. Wat we ook merken, huisvesting. We hadden in Alkmaar hadden we onderwijszorggroepen. En die bleken nog vanuit uit Palan, in de huisvesting van Palan. Nou ja, hoe kunnen we die toch meer bij een de speciaal onderwijsschool krijgen? Dus daar zijn we allemaal meer naar aan het kijken. En we merken ook, ja, dan moet je ook, maar komt huisvesting ook om de hoek kijken. Dus je ziet van, ja, dan heb je inkoop. Hoe kopen we in? Daar zijn we ook met de gemeente samen in gesprek. En hoe is dat afgestemd met onze ambities die we hebben? En die verschillende diverse type onderwijs, zorggroep, ja, vormen en arrangementen. Ja, en natuurlijk ook leerplicht, daar hebben we ook mee te maken. We willen wel weer toewerken naar leerrecht, maar daar hebben we leerplicht ook soms bij nodig. En hoe doen we dat? En wanneer is leerplicht? En we zien nou dat er veel eerder geschakeld wordt tussen de school, met de school en ook leerplicht erbij te betrekken. En ja, en dat is wel een belangrijk, want soms heb je ook onderwijszorgarrangementen waarbij een kind misschien iets minder, minder tijd van onderwijs kan genieten. Nou, daar moet je wel afspraken over maken. Nou, zo zie je dat er eigenlijk op alle fronten geschakeld wordt. Ja, en dan hebben we ook de euro's. Hoe zijn we in staat, ja, die zijn dus ook belangrijk, hè? Hoe zijn we in staat om die dingen te doen die we belangrijk vinden en die we nodig vinden? Maar wel heel precies. En dat we ook kijken naar wat is de outcome. Niet alleen naar kijken naar de output, maar ook naar de outcome. Want we willen dat we die kinderen, ja, naderhand goed kunnen participeren in deze samenleving. Dus daar moeten we naar kijken. Ja, dat is, ja, daar moeten we ook afspraken. Dan hebben we de gemeente en ook de zorgkantoor, als we het over een onderwijszorgarrangement hebben, moeten we samenwerkingsverband, de gemeente en het zorgkantoor moeten dan hun middelen bij elkaar gaan leggen. Want dat zijn wel belangrijke, ook belangrijke afspraken. Ja. Ik kan hier nog heel veel meer over vertellen. Nou. Eén kind, één plan. Want ook dat is belangrijk. Dat je, ook die ouder die zei, die jas over dat kind. Ja, we moeten niet onze jas hebben en ieder doet zijn stukje. En ik heb het goed gedaan, ik kan er een vinkje achter zetten en het is oké. Nee, we moeten zorgen dat we een gezamenlijk plan hebben wat echt elkaars handelen versterkt. Dat is belangrijk. En niet iedereen die doet dit en die doet dat, nee, bij elkaar brengen. En dat proberen we ook, hè? Dus daar hebben we ook topdossier voor. Dat is een digitale omgeving wat ook voldoet aan de privacy en wetgevingen. Want die is ook belangrijk. En bewaartermijnen. Dat is ook belangrijk. Het samenwerkingsverband heeft andere bewaartermijnen dan een school. Nou, daar moeten we allemaal rekening mee houden. En wat in het topdossier ook mogelijk is, dat je niet alleen een onderwijsaanpak en een analyse erin brengt. Maar ook van jeugdhulp. En ook van de medische kant als dat nodig is. Dus zo zie je, probeer je eigenlijk van al die perspectieven bij elkaar te brengen in één plan. En dat ook cyclisch door te nemen. Oude rugzakje kreeg je het ondersteuning voor 3 jaar. Als je dat na 3 jaar nog nodig had, moest je dat weer opnieuw die papierwinkel door. Dat is echt een pak. Nu zeggen we willen gewoon de goede dingen doen. En dat doen wat nodig is, zolang dat nodig is. Maar we gaan het wel cyclisch met elkaar evalueren. Ik heb voor het ondersteuningsplan heb ik ook ronde tafelgesprekken gevoerd. Ook ronde tafelgesprekken met ouders. En die zeiden tegen mij, wij missen soms het evalueren. Ik dacht, oh, dat ouders dit zeggen, vond ik wel heel opvallend. Maar het is wel essentieel. Ook kijken, wat hebben we nu gedaan? Wat is daarvan gelukt? Waarom is dat wel of niet gelukt? En wat heeft dat het kind opgebracht? Wat heeft dat opgeleverd? Hebben we dan het doel gehaald die we wilden? Want anders moeten we, als we iets wat minder succesvol is, moeten we niet de hele tijd mee door blijven gaan. Anders is dadelijk iedereen gedemotiveerd en we hebben hard gewerkt, maar we zijn nog niet tevreden. Dus daarom proberen we dat echt ook cyclisch samen met de scholen en met de ouders te doorlopen. Nou, dat doen we hiermee. Nou ja. Het is een complex. We hebben heel veel factoren van invloed op een ontwikkeling van een kind. We kunnen al onze inspanningen doen en dat kan toch soms nog niet lukken. Dat moeten we ook wel eens realiseren. Ik denk ook elk systeem wat we nu proberen, het flexibel en maatwerk, maar elk systeem heeft ook daar zijn missers. Daar moeten we heel alert op zijn. Maar ik denk wel probeer het ook simpel te houden, maar niet te simplificeren. Dus we moeten niet met ingewikkelde diagnoses en slagbomen en noem maar op gaan werken. Het proces moet heel helder zijn en mensen bij elkaar brengen. Maar we moeten het ook niet gaan versimplificeren. Want sommige situaties, en ik ken ze, daar zijn wij continu mee bezig, zijn soms echt heel complex. Heel complex. En ook voor ouders. En daar moeten we dat soms niet vergeten. Als we met al die wetgevingen te maken hebben, ook voor ouders. En je hebt een kind waar je met echt zorg over hebt, intensieve zorg. Dan moeten wij ook zorgen dat we die ouders ondersteunen daarbij. Want het is soms niet niks. Dus hou het simpel, maar versimplificeer het niet. Dat was hier mijn boodschap achter. En wat ik ook graag wil, ja, kinderen zijn echt heel erg veerkrachtig. Maar we mogen die veerkracht moeten wel benutten. Want ik zie ook wel kinderen die heel veel faalervaringen hebben. Het is mijn ambitie om die aantal faalervaringen toch te verminderen. En dat moeten we echt met elkaar doen. Dus laten we er echt voor gaan. Dank je wel.
Ottenheim, voor uw uitgebreide en inspirerende presentatie. Ik neem aan dat u nog wat vragen heeft. Ik heb meneer Zwart als eerste onderbroken.
Dank u. Ik had één vraagje over. Je hebt het op een gegeven moment over een klomaanpak gehad. Hè, over het kind, de ouders, de omgeving. En als je nu problemen signaleert die exact bij de omgeving liggen of bij de ouders of waar elders in de kolom, wordt er dan ook geschakeld met andere zaken behalve dan het onderwijs of de gemeente? Kan men bijvoorbeeld als ouder of vereniging of als ouders ernstige
buurthuis, dat soort zaken medewerker, allemaal? Ja, dat wordt ook meegeschakeld, ja. Maar ook de wijkagent.
Oké.
En ook andere processen. Echt, we proberen daar waar mogelijk is ook de sociale kaart te benutten. Ja, en dat kan heel divers zijn. En soms heb je ook wel, en meerdere partijen. Je moet wel zorgen dat je met, wanneer je het multidisciplinair overlegt, het mag geen raadsvergadering worden, zou ik maar zeggen. Hè? Dan moeten we voorkomen, we moeten het klein houden. Dan ga je selecteren die erbij horen, maar zeker, ja.
Mevrouw Braak.
Dit is passend primair onderwijs. Je kunt ook zeggen www.ppo-nk.nl.
In deze presentatie komt het naar je toe.
Ja, en dan kun je ook gewoon op de link klikken.
Mevrouw Brown, ik zag uw hand op.
Ja, ik had ook nog even een vraagje over de thuiszitters en de vrijstelling. De kinderen met vrijstelling. Nou, ik neem aan dat die kinderen die thuis zitten, dat zij wel, die krijgen dan thuis een vorm van onderwijs. Maar die kinderen die vrijstelling hebben, wat moet ik me daarbij voorstellen?
We hebben verschillende type vrijstellingen. Waar wij ons op richten is de 5A-vrijstelling vanwege een medische reden. En wij zijn kijken met jeugdarts, met de leerplicht. En om te kijken, zijn daar kinderen, zitten daar andere manieren dat ze weer onderwijs kunnen krijgen of kunnen gaan leren. Dus wij bekijken dat. En op het moment dat we denken, nou daar zitten eigenlijk wel mogelijkheden, dan wordt dat ook natuurlijk met de ouders als eerste ook afgestemd. Want ja, die zijn een hele belangrijke partner daarin. En dan wordt, als dat mogelijkheden in zijn, dan wordt er een multidisciplinair overleg gevoerd. Dus dat zijn gesprek met de ouders, met het samenwerkingsverband, met de jeugdarts en ook de instelling waar misschien die het onderwijs gaat verzorgen. Dus daar wordt gekeken, een plan gemaakt. Ja? En op die manier kijken we gewoon wat kritischer naar de vrijstellingen. Dat zijn de 5A. En daar zijn er 25 van op dit moment in heel Noord-Kennemerland.
Oké, duidelijk.
Mevrouw Blankendaal was eerst. En dan mag meneer Houtvoss.
Ik wil het graag even omdraaien. Heeft u ook nog een vraag aan ons? U geeft informatie aan een specifieke doelgroep. Zijn er ook zaken die u zo graag aan ons zou willen vragen?
Ja, ik moest wel even schakelen. Nou, wat ik wel heel nieuwsgierig is van hoe u kijkt naar die onderwijszorgarrangementen, welke verhalen u hoort en hoe wij daar ook die input ook gebruik van kunnen maken om ook weer de dingen beter met elkaar te gaan doen. He, want we zijn met z'n allen aan het leren en dat is en steeds dingen beter te doen. En daar ben ik ook nieuwsgierig naar. En hoe kunnen we die verhalen die u binnenkrijgt, uw visies daarop, ook verbinden aan het samenwerkingsverband, dat wij ook beter dingen beter nog kunnen gaan doen.
Mag ik daarvoor een voorstel van orde voor doen? Voor als men dat heeft, dat bij mevrouw Pols aan te geven en dan dat die het verzamelt en dat we dat dan doorsturen naar mevrouw Otte. Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Nou, mijn vraag, of eigenlijk een opmerking, sluit misschien aan bij de vraag die net gesteld werd. Ik heb enige tijd geleden heb ik een boek gelezen van Albert-Jan Kruiter. Met de titel De dag tot Peter de deuren dichttimmerde. Er staan ook verhalen in van een kind van vraagt om zorg. Is bij verschillende instanties geweest. En dat hoor ik op een gegeven moment ook in uw verhaal. Hè, van iemand van de GGD. De ouders worden erbij betrokken. Maar in hoeverre wordt er nu geluisterd. Of moeten we niet meer gaan luisteren naar het kind zelf. En daarbij pak ik ook even terug. Deze week is ook een uitspraak gedaan. Een kort geding van een kind van 12 jaar. En die van wij volwassenen. Hè, wij vinden. Nou, we hebben het beste met die kinderen voor. Maar die kinderen. Ja, die hebben ook best een mening. En hoeverre, ik hoor het af en toe wel in uw verhalen, maar ik heb
zeker
wel...
Zeker weten. En zelfs waarbij ook in dat topdossier zit ook bijvoorbeeld een verslag van een kind, neem je daarin op. Want kinderen kunnen niet altijd bij zo'n multidisciplinair overleg, hè, behalve als ze wat ouder zijn, dan zitten ze er bij ons steeds meer bij. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar de jongere kinderen, door de ouder die een gesprek heeft, of de leerkracht, of dat je het heel klein doet, het gesprek, die kunnen heel veel input geven. Luister alsjeblieft ook, hoor die kinderen, die weten heel veel oplossingen. Die weten, als je daar heerlijk over praat, die weten echt heel veel oplossingen. En heel veel ideeën over wat ze nodig hebben. En dat is daarom begon ik ook met mijn eerste dia. De kinderen echt zien en begrijpen. En niet zeggen, dat is een ADHD. Of dat is een vervelend kind. Ik snap het allemaal wel, maar daar zet je een kind bij weg. En ik zeg ook wel eens van, een kind met flinke gedragsproblemen. Hè, gisteren hadden we een gesprek over een kind, een vierjarige. En daar ook echt moeilijk is, ook voor andere kleuters. Maar soms zeg ik ook wel eens van, gedrag van een kind, hoe vervelend het ook, is misschien wel een hele gezonde uiting van help mij. Maar kan het niet anders formuleren. En we moeten gaan kijken, hoe komt dat nou? En ga met dat vraag dat kind op het niveau van dat kind. En ga dan proberen die puzzel te het is soms ook puzzel. Soms is het heel moeilijk te achterhalen. Maar ga het achterhalen waar de oorzaak zit. Want daar zit meteen ook de oplossing. En er zijn echt veel meer oplossingen. Maar we moeten dat kind horen, zien en begrijpen. En het weer als mens zien. Daar was ook mijn oproep. Die hele documentaire van het transferium in Heerhugowaard. Was voor mij was dat een oproep. Zie mij alsjeblieft als mens. En niet als probleem.
Mag ik het even ondersteunen? Ik heb een presentatie meegemaakt in transferium. Waarin ook een therapeut vertelde wat het belangrijkste is. En dat is precies wat jij zegt. Je moet eerst zorgen dat je verbinding hebt. Je kunt wel allerlei therapieën gaan toepassen. Maar als je geen verbinding hebt met zo'n jongere, dan komt er niks tot stand. En vaak is inderdaad het gedrag een uiting van, jullie snappen me niet, jullie weten niet wat ik wil. En dan zit daar een jonge man die zegt, wat moet jij man, wat moet jij? Moet jij mij iets leren? Jij weet niet eens wie ik ben, je snapt me helemaal niet. Kind vraagt gewoon om aandacht, wil weten van hoe zit het nou in elkaar? Snap je mij, begrijp je mij? Nou, dat is het hele eiereten. En daar hebben we, denk ik, in de jaren hiervoor veel te weinig aandacht voor gehad.
Ja, want in het verleden had je wel vaak zorgadviesteams. En dan had de professionals zitten dan over dat kind te praten en over die ouders. Ja, dat is misschien wel heel erg interessant voor die professionals. Maar daar schiet eigenlijk niemand mee op. Want je kunt dan ook, een hele belangrijke informatiebron vergeet je dan. En wat als ik nu zie, hè, dat met de manier hoe we het doen, is eigenlijk die ouders en dat kind en die professional, die leerkracht, en met jeugdhulp of wie dan ook nodig is, om de tafel te zetten. En dan gezamenlijk te kijken en die perspectieven bij elkaar te brengen. Want een kind kan echt anders zijn thuis als op school. Een kind kan misschien wel eens continu in zijn inspanning doen, omdat het op school continu goed gaat. En dat de ouder denkt, ja, dat is perfect. Of die leerkracht denkt, dat gaat hartstikke goed, maar thuis uit de band springt. En die verschillen moeten gewoon accepteren dat dat een feit is en gaan onderzoeken hoe komt dat nu. En niet meteen gaan medicaliseren en problematiseren, maar meer van gaan kijken hoe zit het in elkaar en dan de goede dingen doen. En veel sneller en intensiever. Want volgens mij winnen we daar een hoop mee.
Mevrouw Ottenheim, dank.
Enorme dank. Ik heb 3 vragen, sorry. 1, u zei tijdens uw presentatie dat u nog een verklaring zou geven voor die cijfers. Dat bent u niet op teruggekomen.
Ja, klopt.
2, hoe wordt u betaald? Waar krijgt u uw geld van? In de zin van waar krijgt u uw budgetten van? Ja. En 3, en dat is wat ik uit de praktijk onder andere heb gehoord. Er is een einde aan die arrangementen, begrijp ik. Op een gegeven moment gaat u naar speciaal onderwijs en ik wil weten waarom dat is.
Nou, het zijn er even 3 vragen. Nou, de eerste vraag. Oh, dan moet ik even. De eerste vraag was de.
De cijferverklaring.
De cijferverklaring, ja. Ik zie nu, hè, want wij, als je kijkt, we hadden 300 zoveel, ik weet even nou niet het juiste aantal, 340 ongeveer rugzakjes in 2013. Als je nu kijkt naar het aantal arrangementen, tegen de 500 arrangementen hebben wij. Dus je ziet dat we eigenlijk veel meer doen. We hebben veel meer individuele leerlingen ondersteunen. Ja? Naast de groepsarrangementen die ik nog niet genoemd had. Wat ik zie steeds meer nu ook waarom die relatief verhouding verwijzingen naar het SOS-bio. Ik zie dat mensen alerter zijn aan het worden. Alerter reageren op signalen van kinderen. Maar ik zie ook nog, van we hebben gedacht eerst van, oh ja, passend onderwijs, dan moeten we alles zelf doen. Dus, en dan reageerden mensen, scholen, vroeger te laat om ondersteuning. Die 2 fenomenen komen nu bij elkaar. Dus 1, we gaan toch maar denken, oké, we gaan niet te laat meer reageren. We hebben in het verleden voor sommige kinderen misschien scholen iets te laat geanticipeerd of de vraag gesteld. En ik zie een beweging dat scholen alerter zijn aan het worden. Nou, dat komt nu bij elkaar en dat geeft nu even een piek. Want die effecten van preventie en van vroegtijdig signaleren, dat duurt pas jaren voordat dat effect heeft. Dus ik hoop, dat is mijn hypothese, dat naderhand af is. En alles met wat we doen, alerten en proberen die leerkrachten te versterken, hè, op allerhande manieren, echt ook goed te ondersteunen. Daar hoop je mee dat op lange termijn effect heeft. Ja? Dan vraag 2 was, waar komen de middelen vandaan? Het samenwerkingsverband krijgt de middelen van OCMW. Ja, rechtstreeks. Ja? En vraag? Dat is leerlingenaantal en dat zijn ook wat vroeger de zwaarte van de rugzakjes. Daar hebben ze wel een landelijk gemiddelde voor gesteld. Dus wij hadden in verhouding met dat landelijke gemiddelde hadden wij hier in dit gebied meer rugzakken. Dus wij hebben ook een negatieve verevening op het aantal rugzakken. Ja? Ja, dat klinkt even raar, maar die, ja. En we krijgen ook naar de verhouding van de verwijzingen. De verwijzingen, het aantal verwijzingen over heel Nederland. Dat is ook uitgemiddeld. Hè. De nivellering hebben ze daar ook van toegepast. Nou, daarin zaten we wat positiever. We zaten daar onder het landelijk gemiddelde. Dus wij hebben daar geen negatieve verevening op. Maar die negatieve verevening zit bij ons op de rugzakken. En we hebben natuurlijk te maken met krimp. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Wat ook belangrijk is, en is ook om te weten, als we het hebben over 5 A-vrijstellingen. Hè, en thuiszitters, die waren er ook eerst, maar alleen die waren niet zo zichtbaar. Die komen doordat we nu veel scherper erop zijn en er veel meer met scholen over praten, worden die steeds beter zichtbaar. Maar die waren niet meegenomen in het bedrag wat wij nu krijgen. Dus dat is wel iets waar we het over met elkaar over moeten gaan hebben. En niet alleen een samenwerkingsverband alleen, nee, met de gemeentes. En met elkaar van ja, wat gaan inventariseren, hoe ziet dat probleem eruit? En waar moeten we die middelen? Moeten we die van VWS kijken of moeten we dat OCMW erbij doen? Ja. Want kinderen die 5A, die krijgen nu bij een dagbesteding. Nou, dat kost ook geld. Als die naar onderwijs gaan en het geld is niet bij het samenwerken, bij het samenwerkingsverband, ja, dan moeten we daar ook wel naar gaan kijken. Hoe gaan we dat oplossen met elkaar? Heel open en transparant. Dus het is heel belangrijk dat we dit soort dingen ook heel transparant op tafel in kaart brengen.
En er was nog een derde vraag.
De eindigheid van arrangementen. Nou, kijk, het verschil met rugzakken is dat het 3 jaar was. Hè? En dan hoop je maar dat het allemaal... Maar we hier hebben gezegd, ja, we willen in die evaluatiecyclus, we willen doen wat nodig is, zolang dat nodig is. Dat betekent ook dat je regelmatig moet gaan evalueren. En als je alleen maar... dat is wat we zeggen. Dus als een kind iets nodig heeft en we denken, ja, dus, dat is, daar moet je langer mee doen, dan doen we dat ook. Maar als je elk kind een arrangement, die 500 zeg maar op de basisschool, altijd allemaal een eeuwigdurend arrangement, dan gaan we dat niet financieren. Dus we moeten gewoon ook kritisch blijven kijken. He, dus kritisch, doen we de goede dingen en doen we de dingen goed. En ook niet langer dan nodig is. Dus het is niet dat het is geen eeuwigdurende bijstand, noem ik wel eens. Maar we kijken veel meer van... We proberen veel meer ook intensiever en vroeger in te zetten. En dan ook kijken of we dan nader met iets minder kunnen. En hoe zich dat ontwikkelt, dat is de vraag. Je moet altijd de ondersteuningsvraag van kinderen zijn leidend. Ja? Maar we werken wel naar een bepaald perspectief toe. En we moeten goed kijken, bereiken we dat perspectief? Dat is eigenlijk wat we doen. Continu die cyclus in blijven.
Mevrouw Ottermeijer, heel hartelijk dank voor uw enthousiaste presentatie en de wijze waarop u met zorg alle vragen heeft beantwoord. Kijk nog even rond. Geen vragen meer. Dan sluit ik deze bij.